Net nog in de ontwaakstand. Ik dacht, ik heb nog een half uur, maar... Nee, dat... Meestal zijn die voordiensten zo ellenlang in die evangelische kerken. Mooi. Goed, mijn naam is Jan Wolsheimer. Ik spreek je denk ik één keer per jaar. Ik heb het niet nagekeken. Sinds december afgelopen jaar ben ik directeur van Missie Nederland geworden. Voor de mensen die Missie Nederland niet kennen, Missie Nederland is de fusienaam van de Evangelische Zendingsalliantie en de Evangelische Alliantie. Dus vertegenwoordigt alles wat een beetje evangelisch denkt en ademt in Nederland. Geen gelukkige fusie, vandaar dat de organisatie ook is gekrompen en men een nieuwe directeur zocht om te kijken of we binnen Evangelisch Nederland sterkere vuist kunnen maken als het gaat om het evangelie. Nou, interessante taak. Ik kan jullie verzekeren dat als ik van tevoren geweten had hoe de staat van de kerk in Nederland was, had ik geen ja durven zeggen. Ik zit regelmatig met allerlei professoren en theologen om de tafel die niet geloven dat Jezus is opgestaan. En ik denk, Heer, wat doe ik hier? Ik moet die zo snel mogelijk wegwezen. En we moeten zo snel mogelijk vanuit de evangelische hoek van de kerk weer het geluid laten horen wat de enorme kracht van de opstanding van Jezus is. Dus, geen moederdagpreek vanmorgen, maar iets over de opstanding, want het houdt me ongelooflijk bezig. Van hoe is het mogelijk, als we dat boek echt geloven en het verhaal van Jezus' opstanding, dat dit de kerk is die het voorbrengt? En ik bedoel niet jullie kerk hoor, maar vooral die van ons in Woerden. Ja, dat horen ze toch niet. Ik start met twee verhalen. Het eerste verhaal is deze. 2 jaar geleden kwam er een jonge vent naar me toe. Een stevige denker, hoogcognitief opgeleid. En die had een probleem, want die was getrouwd met een vrouw die nogal evangelisch was. En helemaal in de aanbiddingshoek zat. En daar kon hij weinig mee als cognitief mens. En hij zei van, joh Jan, ik moet eerlijk zeggen, ik geloof het soms niet meer. Ik vind het allemaal zo platgeslagen, simplistisch in die evangelische wereld. Het is zo simpel. Wat moet ik daar nou mee? Dus ik zei, nou, van harte gefeliciteerd. Volgens mij ga je een groeispurt doormaken. Dus laten we met elkaar boeken gaan lezen over dit onderwerp. En laten we meer mannen of vrouwen zoals jij zoeken, die wat dieper nadenken en houden van echt stevige theologie. Dus overigens niks mis mee als je bij de andere categorie hoort. Hè. Laat ik dat van tevoren even vaststellen. Dus we begonnen allerlei boeken te lezen, met name over verzoeningsmodellen. Dat is nogal een hot topic in het midden van het land, hoe dat hier is, weet ik niet. Dus we lazen allerlei interessante boeken. En het laatste boek wat we lazen was echt een fantastisch boek. Het laatste in het Nederlands vertaald boek van Tom Wright. Even denken wat de titel is. Goede Vrijdag, de dag dat de revolutie begon. Als u het niet kent, blind kopen, een studiegroepje starten en lezen. En we hadden 5 avonden ongeveer, we lazen het boek thuis en we hadden hele discussies hierover. En ik liep vast op 2 mannen die continu maar bezig waren met het juiste model en hoe het eruit zag. Terwijl ik ongelooflijk enthousiast was over dit boek. Ik dacht, hier wil ik voor leven. Dit is waarom ik Christus volg. Dit is waarom ik misschien ook wel dit werk ben gaan doen. En Wright heeft het over wat de opstanding teweeg brengt en hoe geweldig creatief het is. Daar kom ik in de preek nog wel een beetje op terug. En een van de jongens zei op een gegeven moment, als dit dan het nieuwe model is, dan wachten we maar tot de Heer terugkomt. En toen zakte ik bijna door mijn stoel. Ik dacht, hoe is het mogelijk dat je dit leest en hierover nadenkt met elkaar en dat de beste reactie die je kan voortbrengen is een soort verveelde geeuw waarin je zegt van, we wachten maar tot de Heer terugkomt, dan komt alles goed, amen. Nou, dat is een beetje de staat van de kerk die ik in Nederland best tegenkom. Apathie, zou je bijna kunnen zeggen. De kerk wordt minder, 267 mensen per dag verlaten de kerk in Nederland, terwijl de kerk wereldwijd met 80.000 mensen per dag groeit. We hebben een probleem, mensen. En ik zei voor de grap bij de geluidsman toen ik binnenkwam, hoe gaat het hier? Nou, zei hij zijn gangetje. Ik zei, business as usual. En we waren aan het bidden en ik dacht van, maar dit is het ergste wat er is. Als het zijn gangetje gaat, dan hebben we een probleem, mensen. Als het in de kerk zijn gangetje gaat, dan moeten we iets veranderen. En het tweede verhaal, dat is zo contrasterend, maar ik wil het toch vertellen. 4 weken geleden was ik voor mijn werk in Manchester om een christelijke organisatie te bezoeken. En die hadden daar een dag van gebed en aanbidding. En daar was een jonge Engelse vrouw van, ik schat, een jaar of 28. En die vertelde dat ze afscheid nam van deze Engelse organisatie, omdat ze een baan als schoonheidsspecialist had gekregen in Birmingham. En ze zei, dat heb ik te danken aan deze groep christenen. Want een jaar geleden zat ik in de bias, had ik niet de zeggenschap over mijn 2 kinderen. Ik had geen huis en ik had geen spullen. En ik ben opgepikt door het gevangeniswerk van deze club, de Message Trust. Misschien kennen jullie het nog wel van vroeger, de Worldwide Message Tribe. en Andy Hawthorne. En dat is een groot idool van mij. En ineens zat ik naast hem om te overleggen of zij in Nederland misschien de kerk konden overleggen. Dus een beetje een fanboy dingetje, zou ik maar zeggen. En zij stond op en ze zei, en op dit moment heb ik Jezus leren kennen. Ik heb de zeggenschap over mijn kinderen terug. Ik heb een huis, ik heb spullen om het huis in te richten en ik heb een baan. Prijs de Heer, halleluja. Twee reacties van mensen die reageren op de opstanding van Jezus. En de een is dol enthousiast en de ander die denkt van ja, moi, we moeten het nog maar zien. Ik ga met jullie lezen een korte tekst uit Colossenzen 3. Het zijn maar vier versen, maar ja, de zinnen van Paulus zijn altijd een beetje lastig. Dus ik dacht van nou, als ik er meer dan vier doe, dan wordt het vast nog ingewikkelder. En ik snap dat nu al niet. Colossenzen 3. En dan zegt Paulus het volgende in de Nieuwe Bijbelvertaling. Hij zegt daar, als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. Vier eenvoudige verzen, maar hou uw vinger een beetje bij de tekst, want het is een ingewikkelde tekst. Maar eerst iets over de context. Paulus schrijft een brief aan de gemeente in Colosse. En de situatie van die dagen in Colosse is een beetje te vergelijken met de situatie zoals in veel steden in ons land. Ik heb geen idee hoe dat hier in het Westland zit, maar bij ons in het midden of westen midden van het land is dat ook zo. Steden met veel nationaliteiten en die nationaliteiten die brengen allemaal zo hun eigen spiritualiteit mee. En dat had bij Colosse te maken met het feit dat Colosse een stad was, een handelsstad, die lag aan de handelsroute tussen Efeze en de Eufraat. En daardoor waren er veel filosofieën en religies, zeg maar, de stad binnengekomen. En het was een soort van allegaartje van religieuze stromingen. En dat herken ik heel erg in Woerden en Utrecht, het gebied waar ik woon. He, mensen die een abonnement hebben op happiness of flow, die een Boeddha-beeldje gekocht hebben bij Blokker en een klankschaal uit het tuincentrum en een kruisje van hun overleden grootmoeder boven hun deur hangen. He, eclectisch noem je dat, een zelfgekozen religieuze stroming. En ik heb ooit in Woerden 2 jaar lang een soort kerk voor niet-kerkelijke gedraaid met dit soort mensen. En hoewel Paulus de kerkleden in Colosse prijst, dat kun je lezen in hoofdstuk 1... vanwege hun enorme geloof is zij ook bang dat de vermenging met het christendom en andere religies een soort slap aftreksel van wat het christendom zou kunnen zijn tot gevolg zou kunnen hebben. He, van alles een beetje, tolerant tot op het bot, he, terwijl de waarheid uit het leven van de opstanding een beetje uit de kerk aan het wegvloeien is. Echt een mooi beeld ook van onze tijd, denk ik. Maar voor Paulus staat één ding vast. Jezus Christus is het centrum van alles. Werkelijk van alles. Het draait allemaal om de opgestaande Jezus. Niet een soort van, nou ja, Jezus is ook toevallig opgestaan. En als christen kun je kiezen of je wel of niet in de opstanding gelooft. Dus dwaasheid. Dwaasheid. Paulus zegt, als we niet geloven dat Jezus is opgestaan, dan zijn we de meest beklagenswaardige mensen op deze aarde. En God was daar in Colosse toch een beetje op afstand gekomen, lijkt het. En om die kloof te overbruggen ging men zich bezighouden met engelen en geesten. En allerlei religieuze rituelen hadden de plek van Jezus een beetje ingenomen. En dat kwam omdat er dwaalleraren waren in die dagen die twee dingen leerden, wetticisme en ascese. Ascese is jezelf oefenen, het betekent letterlijk training om een bepaald leven te leiden. En op zich is daar natuurlijk niks mis mee, want we moeten ons ook volharden en harden soms in de wedloop. Maar dat was zo doorgeslagen dat het de opstanding van Jezus in de weg stond en dat gelovigen geleerd kregen dat op het moment dat je gelovig werd, dat het dus vooral een lange, vermoeiende weg was waarin jij van alles moest. Nou, dat is een beetje de context van de brief van Paulus aan de Colossenzen. In de vier versen die ik gelezen heb, focust Paulus heel sterk in op de opstanding van Jezus. En ik wil kort stilstaan bij drie dingen die hij naar voren haalt. In de eerste plaats gaat het om het omarmen van een totaal nieuw leven. Vandaar ook dat plaatje uit een nummer van De Dijk, Wakker in een vreemde wereld. Wat gebeurt hier allemaal? Mannen van ijzer, oh nee, vrouwen van ijzer en mannen van staal. Dat is de wereld waar we in leven. En als je tot geloof bent gekomen, En je hebt de opstandingskracht van de Heer Jezus ervaren en de Heilige Geest. Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar toen ik tot geloof kwam, ik ben opgegroeid in een reformatorisch milieu. En ik kwam tot geloof eigenlijk in één avond, toen leek het alsof de Bijbel herschreven was. En later ontdekte ik dat is de Heilige Geest, waardoor ik die dingen van God begin te verstaan. En als je met die Heilige Geest ogen naar de wereld om je heen kijkt, dan lijkt je wel een uilskuiken die opnieuw moet leren leven. Paulus zegt dat trouwens ook, hè, in Romeinen 6, dat we in nieuwheid van leven moeten leren wandelen. Het is dus een nieuwe wereld. Als gelovigen, opgewekt door de opstanding van Jezus, door de kracht van de Heilige Geest, leven we als een uilskuiken in een nieuwe wereld. En moet je weer opnieuw leren bewegen volgens je christelijke denken. Je denken moet veranderd worden. Nou, Paulus. Paulus zegt dat we mensen zijn, als we geloven in Jezus, die zijn opgewekt met Jezus uit de dood. Opgewekt met Jezus uit de dood. Je bent dus, en dat zegt hij ergens anders in de Korinthebrief, we zijn een nieuwe schepping. Tom Wright, die zegt daarover, Pasen gaat over de wilde verrukking van Gods creatieve kracht. Het gaat over de echte Jezus, die uit een echt graf komt en een begin maakt met Gods echte nieuwe schepping. En dat geloof ik. De kracht van God die Jezus opwekte uit de dood is dezelfde kracht die ook vandaag nog dode mensen levend maakt. En beseffen we eigenlijk nog wel wat dat betekent? Wat dat echt betekent? Het gaat niet alleen maar om vergeving van zonde, wat op zich waar is en natuurlijk geweldig is, maar het gaat om het ontvangen van een heel nieuw leven. En bij de vergeving van zonde, als je daar alleen op zou focussen, dan mis je echt het punt. Het is waar, absoluut, laat ik dat voorop stellen. Maar als dat het enige is, dan is hetzelfde als ik 1000 euro schuld heb bij een van jullie en je zegt aan het einde van de dienst van mij, weet je wat Jan, toffe gast, ik scheld je die 1000 euro kwijt. Nou, ik ga zingen naar huis, geloof me, in mijn Fiat Panda. Maar de teller staat dan nog maar op 0. Ik heb geen nieuw leven. Dus het hoort erbij. Die vergeving van zonde is waar. Hè? Zeg niet van dat is een heretic, dat is een dwaalleraar, want die zegt dat er niet. Nee, het is absoluut waar, maar het is slechts het begin. Want we ontvangen daardoor een totaal nieuw leven en dan worden we opnieuw hersteld in wat? In het beeld dragen zijn van God. Het beeld dragen zijn van God. En daar gaat het om. Want een beeld dragen zijn van God, dat is een beetje als een spiegel. Dat is maar, we hebben vandaag waarschijnlijk allemaal, nou ja, niet allemaal zie ik. Sommigen hebben niet in de spiegel gekeken, maar we hebben allemaal in de spiegel gekeken en dan sta je zo voor de spiegel. Je reflecteert wat je zelf op dat moment bent met je ongekamde haren. Maar waar ik vandaan kom, uit Zoetermeer, daar hadden wij van die bovenwoningen. Dat kennen jullie rijke Westlanders hier helemaal natuurlijk niet. Maar dat zijn ook mensen die in bovenwoningen wonen. En die hebben dan zo'n spiegel aan zo'n bovenwoning. Ken je dat? En dat spiegeltje kon je naar beneden kijken. Tegenwoordig hebben we camera's natuurlijk en heb je een app op je telefoon. Maar vroeger deden we het gewoon met een spiegel. En dan kon je vanuit binnen kijken door de spiegel die gekanteld was naar degene die voor de deur stond. Andersom kon dat natuurlijk ook, maar op de een of andere manier wist je dat nooit te vinden. Maar in elk geval kon je dan kijken van oh, wie belt er aan. Nou, en dat is eigenlijk zoals wij mogen zijn als beelddrager van God. Dat je om een hoekje kunt kijken. En dat wij als christenen zo'n gekantelde spiegel zijn, die aan de ene kant de heerlijkheid en de liefde van God mogen reflecteren in deze samenleving. Dus gaat er niet om dat je keihard je tanden moet poetsen en je haar moet kammen, een zwart pak aan moet doen en moet gaan evangeliseren. Dat is nog geen beelddrager zijn. Nee, het feit dat je bent opgestaan met Jezus uit de dood, zal ervoor zorgen, mag ervoor zorgen dat jij de heerlijkheid van God heel eenvoudig in deze wereld mag reflecteren. De omgekeerde reflectie is ook waar. Dat wij namelijk vanuit die gekantelde spiegel, als het ware, de wereld bij God mag brengen. Dat wordt in de Bijbel natuurlijk ook vaak geciteerd. Petrus onder andere, maar ook in het Oude Testament, over een koninkrijk van priesters. Ik weet niet welk beeld u daarbij heeft, maar toen ik vanmorgen opstond, dacht ik, ik ben vandaag een gekantelde spiegel. En ik mag de heerlijkheid van God daar waar ik kom laten zien. Niet doordat ik zelf heel goed ben of dat ik van alles doe, maar gewoon omdat ik die spiegel ben. Omdat ik hersteld ben in mijn beelddragerschap van God. En aan de andere kant, als ik mensen tegenkom vandaag die God niet kennen of die grote worstelingen kennen, dan mag ik die andere kant ook vertegenwoordigen. En dan mag ik zeggen, mag ik voor je bidden, mag ik je een tijdje volgen, zullen we een leesclubje beginnen of wat dan ook. Ja, niet in Naaldwijk, vind ik te ver rijden, maar goed, hè, voor het idee. Maar goed, je reflecteert niet langer jezelf, maar je reflecteert God in deze wereld. En dat is echt fantastisch. De God van liefde, van opstanding en van heling. En daarom geloof ik dat het zo goed is om missionair aanwezig te zijn in je straat of wijk. En niet om weer een nieuwe kerk te starten of weet ik veel wat, maar gewoon om daar te zijn als vertegenwoordiger van Jezus Christus. En Gods aanwezigheid, dat leert de hele Bijbel ons, verandert mensen. Ik verander geen mensen en jullie niet. Maar de aanwezigheid van God in ons verandert mensen. Dat zie je overal. In de Bijbel komt dat echt overal terug. Dus als jij christen bent en je hebt wat moeite met evangelisatie, relax. Relax. Niet iedereen is een evangelist. Evangelisten, prima. Hartstikke goed dat die er zijn. Er wordt ook iets van alles over geschreven in de Bijbel. Dat is een goede zaak. Maar er zijn ook nog andere bedieningen. Dus ontspan je. Je bent hersteld in de beelddrager zijn van Christus. En dat is ongelooflijk prachtig. Je kunt je dan ook wel een beetje voorstellen dat toen ik die zin hoorde van mijn vriend uit dat leesgroepje van, nou ja, goed, als dit dan het nieuwe model is, alsof we het over wiskunde hadden of natuurkunde, nou ja, dan wachten we maar tot de Heer terugkomt en dan komt alles goed. Dan denk ik dan van, hè, maar hier is alle creativiteit uitgebeukt. Dit is echt business as usual. Daar kun je niet schouderophalend over doen. Want wat een machtige werkplaats van liefde en licht is de kerk als we op deze manier leren kijken. Dat jullie allemaal beelddragers zijn van God en dat we jullie aan het eind van de dienst weer uitschoppen en zeggen van zo, nu gaat de dienst in de wereld beginnen. En jij mag God weer spiegelen in deze samenleving. Dus dat is het eerste. We mogen een nieuw leven omarmen. Misschien zie je dat niet altijd als je 's morgens wakker wordt, maar dat is wel de theologische, de Bijbelse waarheid. We hebben nieuw leven gekregen door de opstanding van Jezus. En het tweede waar Paulus over spreekt is het omarmen van een nieuwe prioriteit. Onze prioriteiten zijn anders. Paulus schrijft, als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is. Waar Christus zit aan de rechterhand van God, richt u op wat boven is, niet op wat de aarde is. Met andere woorden, als je je vertrouwen op Jezus hebt gesteld, maak hem dan de nieuwe prioriteit van je leven. En Paulus gebruikt dan het woord zoeken, wat in de NBV als richten wordt vertaald. Zoek de dingen die boven zijn, richt je op wat boven is. En dat heeft alles te maken met je levensoriëntatie. Zoals je in sommige steden wel veel van die schotels ziet, die zijn allemaal richting de satelliet gericht. En dan kunnen ze ook legaal of illegaal van alles ontvangen. En dat is belangrijk. Dat is wat Paulus hier bedoelt. Het is een oefening. Het gaat om focus. Dat je gericht bent op wat Jezus aan het doen is. Velen van jullie komen uit de reformatorische kerk. Net als overal een evangelische kerk. En deze tekst is heel vaak uitgelegd in de zin dat we ons moeten vervreemden van het gewone aardse leven. Zo van richt je op wat boven is. Het aardse doet er niet toe. Maar dat is absoluut niet wat hier gezegd wordt. Absoluut niet. Het is geen scheiding tussen het geestelijke en tussen het stoffelijke. Waar de Grieken in de dagen van Paulus zo vol van waren, het dualisme. Zo van, ja, het lichaam doet er niet toe, maakt niet uit, het gaat om het geestelijke. Maar zo is deze tekst door Paulus absoluut niet bedoeld. Het is veel meer als een verkeerstoren. Ik ben mijn werkend leven begonnen als beroepsmilitair. En zoals u kunt zien, ik ben niet geselecteerd vanwege mijn postuur. En ik werkte bij de Koninklijke Luchtmacht in de verkeerstoren. En ik was daar in opleiding om daar alle vliegbewegingen te coördineren. En ik dacht, nou, dat is een mooie opstap naar de burgerluchtvaartmaatschappij. Daar ga ik lekker veel geld verdienen en dat soort dingen. Nou, het liep even anders. Na een jaar was ik het spuugzat bij Defensie. Maar in elk geval, in die verkeerstoren had ik overzicht over het vliegveld. Dus ik kon zien wat de piloten in die vliegtuigen niet konden zien. Ik kon zien of het veilig was, visueel. En daarnaast had ik nog een keur aan instrumenten waarmee ik het luchtruim kon zien, als het ware, tussen aanhalingstekens. En kon zien of het veilig was om landings- of startmanoeuvres te starten. En met andere woorden, die piloten moesten dus naar mij kijken of naar een van mijn collega's. Want zonder dat ik of een van mijn collega's zei dat ze mochten landen of opstijgen, ze konden doen wat ze wilden, wit-heet worden van woede, dan gebeurde er niks. Er werd gekeken naar de verkeerstoren. En mijn wil, zou je kunnen zeggen, was wet. En dat is eigenlijk precies wat Paulus hier bedoelt. Van, de Heer Jezus heeft een veel beter zicht op de situatie in onze levens en de levens om ons heen. Dus breng een nieuwe prioriteit aan. Kijk naar de Heer Jezus en zorg dat je de tijd neemt om hem te leren kennen. Dan is je prioriteit als het ware anders. En met andere woorden, je vertrouwen stellen op Jezus is het begin en niet het einde van onze zoektocht naar hem. Je vertrouwen stellen op Jezus is het begin van je leven met Jezus en niet het einde. Daar begint het pas mee. En dat je leert om een nieuwe prioriteit te hebben. En volgens mij gaat het daarbij in de eerste plaats om relatie. Het gaat om bidden en aanbidden, denk ik. Dat zijn hele belangrijke dingen. En voor mijn vriend die wat cognitiever was ingesteld, is het een hele weg om vanuit zijn hoofd naar zijn hart te komen. Dat is gewoon een feit. En zo is hij bedraad, hij heeft een baan in die business. Ja, daar kun je soms niks aan doen, dat is echt niet makkelijk. En er zitten hier vast ook mensen die dat herkennen. Maar toch is dat relationele ontzettend belangrijk. Want daar komt ons leven uit voort. Dat geldt voor individuele christenen, maar dat geldt ook voor jullie en voor ons als kerk van Jezus. Als we niet leren afgestemd te zijn op het hart van God door gebed en aanbidding, dan kunnen we die prioriteit eigenlijk niet stellen. Ik weet niet hoe het bij jullie gesteld is met de gebedskring. De meeste gebedskringen die ik tegenkom, die vertegenwoordigen ongeveer 1% van de gemeente. Dus dat betekent in ons geval dat er 6 zijn. Nou, ik kan niet zo goed schatten, maar dat zijn er hier misschien 4. Ik weet niet of het echt zo is, misschien zijn er hier wel 400, dat kan hoor. Dan heb ik even iets gemist in de landelijke pers. Maar over het algemeen is het zo dat gebedskringen nou niet zo populair zijn. En dat is jammer. Want ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is om Gods aangezicht met elkaar te zoeken. En God te aanbidden, hem de eerste plaats te geven door onze lieden heen, door onze levenshouding heen. En te zeggen, Heer, we willen naar u kijken en u bent onze nieuwe prioriteit. En ik denk dat dat een geweldige uitdaging is van de kerk op dit moment. De organisatie waar ik was, een vrij grote organisatie inmiddels, met een turnover van 7 miljoen pond per jaar, dus een geen kleine jongen, die heeft elke maand 1 dag waarop alle medewerkers uit heel Engeland naar Manchester komen, om 1 hele dag te bidden en te aanbidden en onderwijs te krijgen van diverse voorgangers uit de regio van Manchester. Ik was daar uitgenodigd en ik vond het fantastisch, ongelooflijk, om daar te zijn en te zeggen, Heer, we stoppen met ons werk. Ons harde werken, we weten dat we van alles kunnen, maar wat we echt nodig hebben is uw hart. En wat mogen we doen? Er werden verhalen verteld van bekeringen en allerlei mensen mochten getuigenis hadden. En ik voelde dat ik opgeladen werd als het ware. En dacht van, ja maar Heer, hier gaat het om. Hier gaat het om. En weet u wat het vervelende is? Wij Nederlanders zijn zo verschrikkelijk goed in organiseren. We hebben de Heilige Geest helemaal niet nodig. Helemaal niet. We hebben geweldige organisaties in Nederland. Prachtig. Ze werken alleen niet samen. En ze zijn helemaal gek op hun eigen logo. Ja, dat maak ik mee dagelijks. Logo's zijn superbelangrijk voor Nederlanders. En we houden ook van geurvlaggen. We hebben 2 honden. 1 is een mannetje. Nou, mannetjeshonden moet je nooit kopen. Dat is verschrikkelijk. Ik bedoel, een vrouwtje plast en dan is ze klaar. Kun je naar binnen. Maar een hond die moet ongeveer het hele park 3 keer onderplassen. Om te laten zien dat hij er is geweest. Sommige mannen zijn ook zo. He, maar ja, hier niet. Maar zo werkt het ook vaak voor christelijke kerkgenootschappen en voor christelijke organisaties. Er wordt ergens tegen aangeplast over een bepaald onderwerp. En wat zegt die organisatie zonder woorden, maar met een groot geurspoor? This is mine. Don't you dare. Zorg niet dat je daar ook iets mee gaat doen met dat onderwerp, want dat was al van mij. En trouwens, hier lokaal zal het helemaal niet veel anders zijn. Bij ons in Woerden is bijvoorbeeld een van de kerken begonnen met Umoja van Teer. Heel goed programma. En wat doet zo'n kerk op dat moment? Trouwens, net als onze kerk, maar weer met een ander programma. We proberen de silver bullet te vinden. Van wat is de nieuwe silver bullet waarmee we de kerken weer vol gaan krijgen? En dat doen we in ons eentje. En daar geloof ik geen zak van. Mensen, we hebben alle kerken nodig met het hele evangelie van Jezus om deze hele wereld te bereiken. Dus als u bezig bent met Umoja, zorg ervoor dat je andere kerken uitnodigt en gaat samen doen. Ga verbindingen maken in je stad, zodat de kerk van Jezus in al die veelkleurigheid deze stad en de regio kan bereiken. Want jullie gaan echt mensen spreken die moeten er echt niet aan denken om naar een evangelische gemeente te gaan. Het spijt me. Die zijn meer katholiek bedraad of meer PKN. Ook best. He, als hun hart maar veranderd wordt en hun prioriteit maar bij Jezus komt te liggen. En welke kerk je dan dient, het zal me echt worst zijn. We evangelisten hebben veel te lang gedacht dat wij de nieuwe silver bullet waren. Heer, die kerken, daar hebben we het ook vaak over. Hè? De traditionele kerken, zeggen we dan. He, alsof het een soort niks is. Maar het is de bruid van Jezus, de kerk. He, dus ik bedoel, waarom zouden we andere kerken wegzetten? Wij hebben onze eigenheid. Er zit een hoop leuke dingen in de evangelische wereld, vind ik. En er zit een hoop dingen in dat je denkt van, nee. Dus we hebben al die kerken met elkaar nodig. En we kunnen volgens mij alleen maar samen één worden als we samen leren bidden en aanbidden. Als ik met iemand aan een vergadertafel niet kan aanbidden, en dan maakt het me niet uit of dat nou volgens een evangelisch liedje is of niet. Ja, wat is dat dan voor eenheid? Dat is toch papier, mensen? Binnenkort is de Nationale Synode. Ik moet er naartoe. Ik kan gewoon niks verzinnen waarom het niet kan. Vanuit mijn huidige rol moet ik er naartoe. Maar het merendeel van deze eenheid is gewoon papier. En de kranten gaan er weer vol van schrijven hoe geweldig het is dat we er allemaal bij elkaar zitten. Lieve mensen, we gaan niks bouwen met elkaar. We gaan niks doen. We gaan geen mensen bereiken met het evangelie door in een kerk te gaan zitten en te herinneren wat daar gebeurd is in 16 zoveel tijdens de Dordtse synode. Maar wat we nodig hebben is een kerk die op zijn knieën gaat en die zegt, Heer, we zijn u kwijt. We zijn u kwijt. We hebben uw Heilige Geest nodig om een nieuwe eenheid te vormen van mensen die werkelijk zijn wedergeboren. Mensen die vol zijn van de Heilige Geest en naar hun buren kijken en zeggen, Heer, hoe kan ik ooit dat geweldige creatieve evangelie, dat nieuwe goede nieuws van u, nou eigenlijk uit het leven voor het ogen van mijn buren? Maar statistieken laten zien dat christenen helemaal niet anders zijn dan niet-gelovigen. We scheiden net zoveel als mensen die geen christen zijn. Evangelische christenen die houden vaak over het algemeen helemaal geen rekening met de schepping. Ja, sorry dat ik het zeg, maar het is zo. We hebben recentelijk een studiedag over ecologische gerechtigheid gedaan. Niemand kent waarschijnlijk die tekst uit de Openbaring waarin staat dat de Heer zal vernietigen wie de aarde zal vernietigen. Nou, moet je eens aan denken als je zo je SUV start. Ja, ik bedoel, dit is wel realiteit, mensen. Dit is wat God ons gegeven heeft om te leven. En nee, ecologie is niet de nieuwe focus van de kerk, maar het hoort er gewoon bij. Het is wat God aan ons geeft en zegt, jij mag daar wonen. Jij mag daar wonen. Je moet de hele Bijbel maar eens met een ecologische bril lezen. Maar samen zijn we geroepen om dat koninkrijk van Jezus vorm te geven. Dat is fantastisch. Moet je eens voorstellen. Markus 1 vers 15, daar zegt de Heer Jezus, bekeert u. En geloof, het koninkrijk is gekomen. Het koninkrijk is nabij, sommige vertalingen. Nou, wat staat daar letterlijk? Daar staat het is binnen handbereik. Nou, steek je hand eens uit. Gewoon even doen, gewoon omdat ik het wil. Ja, mooi. Kijk, nou daar is het koninkrijk. Dus er zijn hier misschien mensen die zeggen, het koninkrijk van God is zo groot. Dat is misschien voor straks. Een soort pie in the sky. Als Jezus terugkomt, dan komt alles goed. Nee, zegt Jezus, het is hier. Het is binnen handbereik. Dat geldt voor jullie en dat geldt voor mij ook. En ik weet niet hoe ik dat altijd vorm moet geven in mijn dagelijks leven, zou ik eerlijk zeggen. Dat is best moeilijk. Maar samen mogen we dat zoeken, hoe God dat bedoelt. Ik zal afsluiten met het derde punt. We omarmen ook een nieuwe realiteit. We lazen dat Paulus zegt dat we met Christus uit de dood zijn opgewekt. De keerzijde is dan kennelijk ook dat we gestorven zijn. Dat we gestorven zijn aan onze oude manier van leven. En deze dood maakt een cruciale breuk in de macht van de zonde over ons leven. We zongen dat ook. I'm no longer a slave to fear. Je hoeft geen slaaf meer te zijn, want als je werkelijk in Christus bent en je bent wedergeboren, je hebt Gods geest ontvangen, dan mag je vrij zijn. En dan mag je leren. Dat betekent niet, we hebben allemaal onze biografie, dat valt echt niet mee. Als je moeite hebt met die vrijheid, dan raad ik je aan het boek van Anne Voskamp te lezen. Duizendmaal dank. Het lijkt een beetje een vrouwenboek, ook de cover. Maar ik las het omdat ik de vrouw van een oudste, een vrij jonge vrouw, mocht begraven afgelopen week. En zij las dat boek als laatste. En ik las het en het brak mijn hart open. Wat een geweldig goed boek is dit. Als je iets wil leren over leven in het dagelijks leven met God, dan moet je dat boek wat mij betreft echt lezen. Maar, zegt Paulus, het gevolg daarvan is dat we met Christus verborgen zijn in God. Beetje ingewikkelde zin, vindt u niet? U bent met Christus verborgen in God, mensen. Maar wat zou je nou eigenlijk opbergen of verbergen? Wat bergen wij op? Wat verbergen wij? Iets wat kostbaar is, precies. En dat is wat Paulus hier bedoelt. Hij zegt, je bent met Christus verborgen in God. En dat is het idee om veilig te zijn. Als we met Christus uit de dood zijn opgewekt, dan zijn we veilig. En niemand kan ons uit de hand van de Vader roven, zegt Jezus in het Johannesevangelie. En dat is een volledige nieuwe realiteit in een wereld vol onzekerheid en angst. Niemand kan je uit de hand van de Vader roven. Je bent geborgen met Christus, verborgen in hetzelfde laadje als waar de Heer Jezus door God is opgeborgen. En er staat op kostbaar. En dat is mooi. En dan kunnen we niet blij stil blijven staan, hè, want dat is ook een beetje tendens in de evangelische wereld, dat we continu maar onszelf kietelen dat we zo kostbaar zijn. Dat is waar. Het mag en soms heb ik het ook hartstikke nodig, laat ik dat eerlijk zeggen. Maar vanuit die kostbaarheid mogen we zeggen, we zijn kinderen van God geworden. In een wereld vol onrecht. En we staan op in geloof. En we bouwen nieuwe gemeenschappen waar het nieuwe koninkrijk van God zichtbaar is. Waar we open zijn voor een ieder die hier binnen wil stappen. In plaats van dat we onszelf terugtrekken. Terug naar die twee verhaaltjes waar ik mee begon. Aan de ene kant iemand die het werk van Jezus probeert te beredeneren en te begrijpen en probeert te vatten in een bijna semi-wetenschappelijk model. En dat lukt dan uiteindelijk na het lezen van honderden bladzijden, nou ik denk wel duizenden in 2 jaar. En het enige wat het hem oplevert is een soort vermoeide zucht, terwijl die zegt, nou dan moeten we nu maar wachten tot Jezus terugkomt. Waar is de barbecue? En dat je denkt van, wat? Dat kan gewoon niet. Dit kan niet het gevolg zijn van de opstanding. En aan de andere kant een jonge vrouw die ook waarschijnlijk niet per se de bagage had om zoveel theologische boeken te lezen. En die Jezus was tegengekomen, gewoon in de baaiers. De bodem van haar leven, alles was stuk. En ze ontmoette Jezus en hij liet haar opstaan. En met tranen in haar ogen stond ze te vertellen wat haar nieuwe leven inhield. Nou, daar wil ik voor leven. Dat wil ik zien in Nederland, bekeerlingen. Weet je, het is voor het laatst in 1980 dat ik deze zin ongeveer in Nederland hoorde, maar ik hoorde hem in Engeland een paar keer. Daar werd gezegd, we willen mensen voor de poorten van de hel wegroven. Nou, dat is wel heel stellig. Maar ik, sinds 1980 heb ik het niet meer gehoord. Na een maand werken bij Missie Nederland kwam ik thuis bij mijn vrouw en ik zei, geloven we het eigenlijk nog wel in Nederland? Geloven we eigenlijk nog wel dat Jezus echt is opgestaan en dat God dode mensen tot leven wil roepen, zodat ze kunnen leven tot eer van Hem? Geloven we het echt nog wel? Of zijn we bezig met onze bedrijfsvoeringen in al die christelijke organisaties? Hoe is dat mogelijk? Waar sta jij vanmorgen? Niet om je klap om je oren te geven, maar om eens na te denken. Ben je opgestaan met Christus in een nieuw leven om een nieuwe prioriteit aan te brengen en te leven vanuit een nieuwe realiteit, vanuit een holistisch evangelie, hè, wat goed nieuws is voor mensen, dieren en planten. Hè, ik heb net een preekschets gemaakt over Genesis 9, daar sluit God een verbond ook met de dieren, met de vogels van het veld. Ja, dag, het gaat om mensen, het gaat om de ziel. Nee, het gaat God om veel bredere dingen. Misschien kun je de slide laten zien. Oeh, die is slecht te zien. Maar dat is niet erg. Het is een schilderij van Adolf van Menzel. Een totaal onbekende schilder, vandaar dat ik ook weer moet kijken hoe die heet. Die de opdracht kreeg van koning Frederik II, de koning van Pruisen, om een schilderij te maken van hem en zijn generaals. En u kunt het niet zo goed zien, denk ik. Ik weet eigenlijk niet, kunnen jullie het goed zien? Ik kan het niet zo goed zien. Jullie wel daar? Ja, dat gaat wel, hè? Oké, goed, mooi. Dus Frederik begon te schilderen, hè, zoals een schilder betaamt, maandagmorgen een kopje koffie, wit schilderslinnen en beginnen. En hij begon met de achterkant, een beetje met de bomen en de lucht. En hij werkte zo gestaag van achter naar voren, dat kun je ook goed zien, want de generaals op de achtergrond die zijn een beetje blurry. Hè, daar zou ik gestaan hebben, zeg maar, hè. Gewoon niet zo interessant en van weinig waarde, maar je wilde toch wel laten zien dat er meer generaals waren. Dus dan schilder je een beetje onherkenbaar, hè. Rembrandt kon het ook. En naarmate die meer naar voren komt, zie je gezichten die ze in die dagen waarschijnlijk allemaal herkennen van, oh, dat is Piet, de generaal, hè, zoiets. Hè, wij herkennen ze niet, maar hij wel. En toen dacht hij, nou, dat staat er allemaal goed op, die generaal. Ze nu gaat beginnen aan de koning van Pruisen en hij kreeg een hartinfarct en hij stierf. Dus wat je ziet is, waar de koning van Pruisen had moeten staan, is een vage houtskooltekening. Met een beetje geel, smerig, wit vlak, waar de koning had moeten staan. En het schilderij hangt in een museum, want dit is natuurlijk een prachtig verhaal, dat begrijp je wel. Maar zo kan het ook zijn in jouw leven. En in mijn leven, laat ik dat erbij zeggen. Dat we beginnen met de details. Met onze goede baan, onze opleiding, onze carrière, ons gezin, kindertjes, SUV's, whatever. Het kan van alles zijn, vul maar in. En op het moment dat je denkt van ik ga nu werk maken van wat er echt toe doet, dan kun je ook plotseling overlijden zoals die vrouw van 64 jaar in onze kerk aan een aneurysma en binnen 5 minuten was ze er niet meer. Op Koningsdag ontmoette zij haar koning. Het mooie is wel dat het kon in dat gezin. Ze leefde zo dicht bij de Heer dat ze haar Heer kon ontmoeten. Natuurlijk, het was verdrietig. Ze had nog 20 jaar mogen leven van iedereen die haar kende. Dat was een prachtmens. Maar de Heer dacht er anders over en ze mocht thuiskomen. Nou ja, ik ga niet een praatje houden over bang voor de dood en dat soort dingen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om jezelf eens te spiegelen aan dat schilderij. Waar sta jij? Met welke figuur ben jij nu bezig in je leven om op het canvas te zetten? Is het een van de generaals of is het de natuur, de bomen, de lucht, de vogels? Of gaat het om Jezus? Ik denk dat het goed is als we leren het beginnen bij Jezus. Ik zie wat jonge studenten, nou leuk dat jullie er zijn. Ik wou dat ik in jullie tijd nu student was, want jullie generatie is de generatie waar ik absoluut in geloof. Ik kom heel veel mensen tegen van jullie leeftijd die het veel beter doen dan mijn generatie, die het veel beter doen dan ik. Ik weet niet of jullie betreft, want ik ken jullie allemaal niet, maar ik neem jullie maar even als voorbeeld. Mensen die geleerd hebben om van meet af aan eigenlijk hun leven al anders in te richten. Ik ken een heleboel millennials die geen fulltime baan hebben, omdat ze nog tijd over willen hebben om in het koninkrijk van God te werken. Ik ben opgevoed door mijn ouders met het idee, als je geen fulltime baan hebt, ben je ongeveer een ontzettende loser. En dan ben je niet goed genoeg. Nou, ik heb nu een parttime baan, voor de goede orde. Ik werk 4 dagen en ik ben 1 dag vrij en dan probeer ik buurtdominee te zijn in mijn eigen wijk. Maar ik heb geloof voor de nieuwe generatie die komt. Die nieuwe generatie die weet wat het is om te aanbidden. Een nieuwe generatie die opstaat en die pleinen bezet. Soms ook vanwege het milieu. Om wakker te worden. Ik zeg, ja, milieu, het gaat toch om de eeuwigheid? Ja, het gaat om de eeuwigheid, maar God heeft ons ook van alles gegeven. Ik geloof echt in die generatie die opstaat en laat zien wat het betekent om anders te leven. En dan kunnen wij ouderen, en daar reken ik mezelf ook maar even toe, toch best wel veel van leren, denk ik. Ben jij opgestaan met Jezus op zo'n manier dat je de heerlijkheid van God weerspiegelt in deze samenleving en dat mensen jou weten te vinden als ze het moeilijk hebben? Laten we bidden. Heer Jezus, ik dank u voor wie u bent en voor uw geweldige opstandingskracht, waar Paulus zo loffelijk over schrijft, vaak ook in ingewikkelde zinnen. Ja, maar dat hele idee dat we met u opgestaan zijn uit de dood en mogen leven, is ongelooflijk en creatief. Heer, het geeft levensenergie, het geeft kracht. U bent met ons. En ieder die tot geloof komt, dan zegt u tegen, welkom in mijn familie. En het is de gewoonte in mijn familie om ons te verspreiden onder de andere mensen, zodat de familie kan groeien. We zijn geen familie van alleen maar bij elkaar zitten en wachten tot het overgaat. Nee, we zijn een familie van nieuw leven. En dat nieuwe leven, dat barst eruit. Zoals we dat op dit moment in onze tuinen merken. Dat we eigenlijk er nauwelijks tegen het onkruid kunnen opwerken, omdat het leven tussen de tegels vandaan spuit. En dat is het leven in de kerk, leven met u. Heer, dan blijven we ook gewoon mensen met onze eigen biografieën en worstelingen. En daarom is het zo belangrijk dat er ook goed pastoraat is in de kerk. En dat we elkaar ook mogen leren om u te volgen en de prioriteiten bij u te houden. En we hoeven niet te katten op elkaar. En het spijt me als hier mensen zijn met SUV's die ik tegen de schenen heb geschopt. Dat is niet mijn bedoeling, maar het gaat vooral om elkaar aanmoedigen om die wedloop te lopen. En dat ook vol te houden met elkaar, want dat zal grote vrucht dragen. Heer, als ik denk aan, aan Nelly die bij u is en wat de impact van haar leven was, terwijl ze in haar leven nooit verder dan in een straal van 5 kilometer van haar geboorteplek verhuisd is. En de impact op mensen was enorm, omdat zij begon in het schilderij van haar leven met u. Zoek eerst het Koninkrijk van God. Heer, ik dank u voor wie u bent en ik bid voor de kerken en organisaties in Nederland. Ik bid ook voor deze kerk en voor onze eigen kerk in Woerden. Heer, dat we helemaal terug mogen naar die plek waar we van u leren. Dat we u leren aanbidden vol hartstocht en passie met overgave. Dat we niets achterhouden. En dat we mogen ontvangen van u wat nodig is hier in het Westland om deze kerk te laten groeien. Niet vanwege het groeimodel of de geweldige aantallen, maar omdat we geloven dat zielen verloren gaan als ze niet door u gered worden. Tenminste, ik geloof dat. Ik bid, Heer, dat deze gemeente dat ook weer mag gaan geloven, of misschien gelooft ze het al, en daar ook haar werk op mag inrichten. Heer, om ook naar buiten te gaan en mensen te laten zien wat het betekent om een kind van u te zijn. Heer, en dan zijn we beelddrager. Dan mogen we laten zien wie u bent. En dan wilt u uw creativiteit ook aan ons schenken om daar verschil te maken. Wees zo met ons, Heer, in Jezus' naam. Amen.
We zingen Aan uw tafel.